Dan gaan wij weer verder met de studie in de Romeinenbrief. En we zijn in Romeinen 10. We hebben het eerste gedeelte besproken. We gaan het tweede gedeelte nu bespreken. En zoals te doen gebruikelijk zal ik die eerste verse, dus vanaf Romeinen 10 vers 1 even lezen. Hè, die we vorige keer besproken hebben om het geheugen op te frissen en om onze gedachten weer te brengen bij de Romeinenbrief. Want als ik voor mezelf spreek, is dat wel even schakelen na zo'n bewogen week. Maar ik denk dat het ook goed is om dat te doen. En gewoon, tussen aanhalingstekens, de draad weer op te pakken. De Romeinenbrief, studie 24, 10 vers 1 lezen wij. En we zijn volgens mij tot en met vers 11, 12 gekomen. Maar dat zien we vanzelf. En dan gaan we gewoon weer verder bij het volgende vers. Inderdaad, broeders, het welbehagen van mijn hart en smeekbeden naar God toe, ten behoeve van hen, is tot redding. Want ik getuig van hen dat zij ijver van God hebben, maar niet met overeenstemmend besef. Want onwetend zijnde van de rechtvaardigheid van God en zoekende hun eigen rechtvaardigheid te doen staan, werden zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderschikt. Want Christus is het einde van de wet, tot rechtvaardigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft van de rechtvaardigheid vanuit wet, dat de mens die deze dingen doet, zal daarin leven. Maar de rechtvaardigheid vanuit geloof zegt al dus: zeg niet in jouw hart, wie zal omhoog gaan tot in de hemel, dat is Christus te doen afdalen. Of wie zal tot in de afgrond afdalen, dat is Christus vanuit de doden omhoog te brengen. Maar wat zegt zij? Nabij jou is het woord. Het is in jouw mond en in jouw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij proclameren. Want als jij met jouw mond belijdt dat Jezus Heer is en in jouw hart gelooft dat God hem uit de doden opwekte, zal je gered worden. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond belijdt men tot redding. Want de schrift zegt, een ieder die op hem gelooft of die op hem zijn geloof vestigt, zal niet beschaamd worden. Ja, tot zover dus de vorige keer besproken. Dus we gaan verder in vers 12. En Paulus zei, een ieder die op hem gelooft of die op hem zijn geloof vestigt, zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want hij is Heer van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Je mag gaan zitten hoor, Inge. Kijk, je komt als laatste binnen en je zit nog vooraan ook. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want hij is Heer van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Ja, dat is geweldig wat Paulus hier naar voren brengt natuurlijk, dat hij Heer is van allen. En Petrus die geeft een toespraak op de Pinksterdag in Handelingen 2. En daar zegt hij, ja, dat is een goedemorgen. Dat is die toespraak die Petrus geeft, dat is een hele uiteenzetting. En dit is vers 34, ongeveer het laatste deel van zijn toespraak. En wat Petrus in deze toespraak doet, is, hij geeft eigenlijk een hele bijbelstudie over oud-testamentische schriftplaatsen. Hij haalt daar allerlei psalmen aan van David en hij zegt daarbij ook van ja, dat is wel David die dit gezegd heeft, maar David was een profeet. En wat hij doet, hij spreekt over zijn woorden van de zoon van David. En dus die psalmen die Petrus daar aanhaalt, daarvan zegt hij, dat zijn woorden van de zoon van David. Want hij zegt, en hij legt dat hier uit, hij zegt, David ging niet omhoog naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heer zei tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik jouw vijanden zal plaatsen tot een voetbank voor jouw voeten. Laat dan het gehele huis van Israël zeker weten dat God hem en Heer en Christus maakt. Deze Jezus die jullie kruisigden. En in deze toespraak legt Petrus dus uit dat Jezus Christus, Heer is geworden vanwege zijn opstanding. God heeft hem aangesteld tot als eersteling opgewekt uit de dood en hem gemaakt tot Heer en tot Christus. Dat gaat over de opgewekte Christus. En ja, hij is Heer van allen. Dat is wat Paulus hier in Romeinen 10 naar voren brengt. En dat hij Heer van allen is, dat betekent ook dat hij allen gaat redden. Want dat staat het over redding gaat, staat in vers 13 van Romeinen 10. Maar de naam Jezus betekent ook dat hij redder is. Hè? Daarom heb ik het erachter gezet. De naam Jezus, of Jehoshua in het Hebreeuws, Jozua. De naam Jezus betekent Yahweh red. Hoe dan ook, wanneer dan ook. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want hij is Heer van allen. Dat allen hem toebehoren, dat betekent ook dat hij eigenaar is van allen. Hij heeft de prijs betaald, allen zijn gekocht en betaald. En dus gaat hij allen redden. Maar hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Degene die hem aanroepen, ja, die worden gered. Want er staat ook achter, want een ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Dus hij is weliswaar Heer van allen, hij zal ook allen redden, maar nu zijn nog niet allen gered. Want een ieder die de naam van de Heer aanroept, die zal gered worden. Maar uiteindelijk gaat elke knie buigen en gaat elke tong van harte belijden dat Jezus Christus Heer is. Dus allen zullen hem aanroepen. Dat is ook geen beperking of zo. Het is alleen een bepaalde volgorde waarin redding plaatsvindt. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Hij is Heer van allen. Rijk voor allen die hem aanroepen. Het is eigenlijk, je zou er eigenlijk ook dat vers naast moeten leggen van wat Paulus zegt in 1 Timotheüs 4 vers 10. Hiertoe arbeiden wij en worden wij gesmaad, dat wij onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die redder is van alle mensen, maar in het bijzonder speciaal van gelovigen. Want zij hebben die redding namelijk nu al ontvangen. Hier wordt dat genoemd, ieder die de naam van de Heer aanroept. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Hij is Heer van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. En dit is een citaat uit de Hebreeuwse Bijbel, uit het Oude Testament. En ik geef twee voorbeelden, maar er zijn er wel wat meer hoor. Ik denk dat Joël 2 de bekendste is. Zacharia 13 is ook een mooie. Maar deze schriftplaats, dat een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal gered worden. Dat gaat daar, in de Hebreeuwse Bijbel, specifiek over het moment van de bekering van Israël. In Zacharia 13, daar wordt het gezegd, en dan meteen daarna hoofdstuk 14, dat is dat bekende hoofdstuk. Waar staat, en dan zullen zijn voeten te dien dagen staan op de Olijfberg. Want het volk Israël zal in haar benauwdheid, in de dag van de benauwdheid van Jacob, uiteindelijk de naam van Yahweh aanroepen. En ieder die de naam van Yahweh, de naam des Heren aanroept, die zal gered worden. Nou, zij gaan dan die naam aanroepen. Dat doen ze nu overigens niet, want dat is vrome redenen is dat verboden. Hè? Zij roepen die naam niet aan. Ze zeggen dan zoiets als Hashem, de naam. Maar zijn naam, Yahweh, die roepen zij niet aan. Maar als ze dat wel gaan doen, dan zal het beeld van Yahweh, Jezus Christus, verschijnen. En dan zullen ze zijn voeten staan op de Olijfberg. Ze zullen dan ook trouwens zich afvragen van wie hij is, hè? En wat zijn die littekenen in hun handen? Dat is volgens mij ook Zacharia 13 of Zacharia 12. Maar deze schriftplaats gaat over die Paulus aanhaalt, die hij natuurlijk een bredere toepassing geeft. Die gaat specifiek over Israël en het moment waar we in de dag van de benauwdheid van Jacob, de grote verdrukking, wanneer Israël de naam van Jehovah zal aanroepen. En God zegt ook, roep mij aan in de dag van benauwdheid, in de psalmen. Ik zal jou bevrijden en jij zal mij verheerlijken. Maar dit is een universele waarheid. Ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal de naam des Heren, die zal gered worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet horen? En hoe zullen zij horen los van iemand die proclameert, die herhoudt? Of die predikt, staat er geloof ik in de vertalingen. Ik lees gelijk even verder. Hoe zullen zij proclameren als zij niet afgevaardigd worden? Zoals het geschreven staat, hoe prachtig zijn de voeten van hen die het goede evangeliseren. Dit is eigenlijk een hele logische, heel logisch rijtje wat Paulus hier geeft. Hij geeft hier aan van, er moet iemand afgevaardigd worden om te proclameren, zodat zij kunnen horen. Want pas als je het gehoord hebt, kun je het geloven. En pas als je het gehoord hebt en geloofd hebt, dan zal je de naam van Jehovah aanroepen, de naam des Heren aanroepen. En wie de naam des Heren aanroept, die is gered. Dit is het rijtje wat Paulus je geeft, alleen natuurlijk in de omgekeerde volgorde dan. En wat Paulus hier doet, dit is een schriftplaats uit Jesaja 52, vers 7. Hoe zullen zij proclameren als zij niet afgevaardigd worden? En dan, zoals het geschreven staat in Jesaja dus, hoe prachtig zijn de voeten van hen die van het goede of die het goede evangeliseren. Maar we zijn hier in de hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11. En Romeinen 9, 10 en 11 gaat over de kwestie van, hoe zit het dan met het volk Israël? Als redding naar de natieën is gegaan, hoe zit het dan met Gods beloften aan Israël? En wat Paulus in deze hoofdstukken doet, is allemaal citaten, allemaal schriftplaatsen aanhalen en verwijzingen geven naar de Hebreeuwse Bijbel, dat wat hij hier naar voren brengt, dat redding naar de natieën is gegaan, dat Israël tijdelijk terzijde is gesteld, maar dat God alsnog zijn belofte zal gaan vervullen aan Israël. Paulus haalt hier allerlei schriftplaatsen aan uit de Hebreeuwse Bijbel waarin dit al geprofeteerd is, waarin dit al gezegd is. En deze schriftplaats, dit hoofdstuk Jesaja 52, in dit hoofdstuk wordt gesproken over hoe Israël in de toekomst wordt terugverzameld naar het land. Zij bevinden zich onder de natieën en vandaar zullen zij worden terugverzameld naar het land. En Paulus, Jesaja, die spreekt van een heraut die dat onder de natieën gaat verkondigen, in de toekomst. Ik denk dat het daar gewoon ook over die 144.000 gaat, die in de toekomst zullen evangeliseren aan het Joodse volk onder de natieën. Maar wat Paulus hier doet, is natuurlijk ook deze tekst op zichzelf betrekken. Want hij was een afgevaardigde. En Paulus was afgevaardigd door God om wat te doen? Om te proclameren onder de natie. Maar, en dan loop ik al op hoofdstuk 11 vooruit, Paulus had ook een missie met betrekking tot het Joodse volk. Dat was niet dat, zoals Petrus dat predikte op in Handelingen, dat Petrus tot gij Joodse mannen, gij Israëlitische mannen, dat hij zegt van, bekeer jullie. En als jullie dat doen, zal God de Messias terugzenden vanuit de hemel om alles te herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. om zijn koninkrijk op te richten. Dat is wat de 12 predikten tot Israël. Maar Paulus wist dat dat niet zou gebeuren. En wat Paulus. En toch zegt Paulus dat hij een missie had met betrekking tot het Joodse volk. Dat was voor hem, ik maak mijn bediening heerlijk, zegt hij in het volgende hoofdstuk. En dat was niet om het Joodse volk tot bekering te brengen, maar om enigen uit hen te behouden. Paulus als apostel van de natiën spreekt ook tot Israël. En waarom? Nou, om enigen uit hen te redden. Dat is wat hij in het volgende hoofdstuk naar voren brengt. Hij wist dat het volk, Joodse volk, het volk Israël als volk niet tot bekering zou komen. Dat zou wachten tot de toekomst. En de tekst die hij hier aanhaalt uit Jesaja 52 spreekt over de toekomst. Dat het volk Israël inderdaad tot bekering zou komen. En het hele volk zal verzameld worden uit de natie terug naar het land. Maar Paulus geeft dit vers uit Jesaja ook een toepassing op zichzelf. Waarin hij zegt van, hoe zullen zij... en dan zegt hij, hoe zullen ze hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven als van wie zij niet horen? Hoe zullen ze horen los van iemand die proclameert? En hoe zullen zij proclameren als zij niet afgevaardigd worden? Zoals het geschreven staat, hoe prachtig zijn de voeten van hen die van het goede evangeliseren. En Paulus was zo iemand die van het goede evangeliseerde. Onder de natiën, weliswaar, als apostel van de natiën. Maar hij maakte zijn bediening heerlijk om ook enigen uit mijn vlees te redden, zegt hij in het volgende hoofdstuk. Als apostel van de natie. En schitterend dat hij deze tekst uit Jesaja ook gewoon op zichzelf toepast. Zoals heel veel van die... zoals heel veel van die aanhalingen, van die citaten die hij hier in deze hoofdstukken naar voren brengt. Voor toepassing zijn rechtstreeks op Israël. Maar hij geeft er ook een toepassing aan die tot dan toe verborgen was gebleven. We hebben al een aantal gehad uit Hosea en uit Hosea, Jesaja enzovoort. Maar niet allen gehoorzamen het goede bericht. Want Jesaja zegt, weer Jesaja, Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? En dit is waar net in Jesaja 52. Ja, ik kan natuurlijk niet heel die hoofdstukken van Jesaja hier bespreken. Doet Paulus ook niet, die haalt ze alleen maar aan. Maar die haalt ze... Hij haalt ze natuurlijk wel aan met de bedoeling van nou, zoek dat maar eens op. Dus dat is ook mijn boodschap aan jullie. Zoek dat maar eens op. Hè. Zoek die hoofdstuk eens op. Lees ze in dat verband waarin ze staan. En ik geef daar wat aanwijzingen voor. Niet alle gehoorzaam het evangelie, het goede bericht. Want Jesaja zegt, Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? Dit is één hoofdstuk verder, Jesaja 53 vers 1. Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk waarin gesproken wordt over de Messias die zou komen en als een lam zich als een lam ter slachting zou leiden, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, of andersom, schaap en lam, dat weet ik nooit, maar in ieder geval, hij zou zich naar de slagbank laten leiden en hij zou zijn mond niet open doen. En in Jesaja 53 wordt gesproken van de verwerping van de Messias door het volk Israël. Dus ook dit is natuurlijk weer zo'n schriftplaats die Paulus in deze hoofdstukken aanhaalt. Die zo ter zake is, want het gaat hier over Israël dat het evangelie heeft afgewezen. Dat de Messias heeft afgewezen. En daarom in deze tijd terzijde is gesteld. In de toekomst, ja, dan zal dat volk alsnog... tot bekering komen, maar dat is niet in deze tussentijd, in deze pauze. De pauze waarin Paulus de apostel van de natiën is. Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? Dat is wat Jesaja 53 zegt en dat is natuurlijk een retorische vraag, want het antwoord is natuurlijk ja, bijna niemand. Dat was... enigen uit hen, zoals Paulus dat noemt in Romeinen 11. En toch, daarom zeg ik, je moet die dingen in het verband lezen. Als je Jesaja 53 vers 1 gaat opzoeken, dan heb je daarvoor heb je de laatste versen van Jesaja 52. In mijn Bijbel staat dat precies zo netjes als pericoopje boven Jesaja 53. Dat is een van die profetieën over de lijdende knecht. En daarin staat wel degelijk wie er wel zouden horen. Wie zouden er wel horen? Nou, dat is Jesaja 52 vers 15. Zo zal hij vele naties doen opspringen. Dat heeft natuurlijk ook weer met opstanding te maken. Om hem zullen koningen verstommen. Want wat hun niet verteld was, zien zij. En wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Wie? Nou, de naties. Uit de naties zijn er dus. Die het wel, het was hun niet verteld, maar toch gaan ze het zien. En wat, ze hadden het niet gehoord en toch vernemen ze het. En dat is het, dit is ook wat Paulus in deze hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11 naar voren brengt. Hè, een volk dat eigenlijk geen volk is, zij zouden horen. Nou ja, we hebben al een aantal van die schriftplaatsen gezien natuurlijk. En we gaan er nog een paar krijgen ook. Dus het geloof is uit het horen en het horen door de uitspraak van Christus. Ja, ik heb dat woord uitspraak, vaak wordt het volgens mij vertaald met woord. Maar het gaat hier meer over de uitspraak. Natuurlijk is dat ook woord, alleen gesproken woord. Want het ging in de vorige verse over het woord dat gesproken zou worden. Want alleen dat kan gehoord worden. En, dus het geloof is uit het horen. Ja, en hoe zouden zij horen zonder iemand die hun proclameert? Nou, enzovoort. En het horen is door het woord de uitspraak van Christus. Het is trouwens wel leuk, want in de schrift is het idee dat geschreven woord ook gehoord zou worden. Want in Handelingen, daar heb je dat verhaal met Filippus, met die kamerling. Maar Filippus die hoorde die Ethiopische kamerling lezen. Dus ook het lezen van geschreven woord, dat in ieder geval in dat Hebreeuws denken, zou dat hardop geschieden. Dus ook dat is dan gesproken woord. Je kan het natuurlijk ook gewoon zachtjes lezen. Dat is in sommige situaties is dat wellicht wat handiger. Maar in het Hebreeuws denken is het de bedoeling, het idee dat geschreven woord ook gesproken zou worden en dus ook gehoord. Nou, en Filippus die hoorde die Ethiopische kamerling lezen. En dat ging trouwens ook over Jesaja 53. Dus het geloof is uit het horen en het horen door de uitspraak van Christus. Maar, zeg ik, hebben zij het niet gehoord? Heeft Israël toch niet gehoord? Want het idee in de Romeinen 9 tot 11, tot en met 11, is dat Israël het niet gehoord heeft. Want als Israël, als volk, het gehoord zou hebben, zouden zij tot bekering zijn, dan hadden ze geloofd in de Messias. En dan had hij zijn koninkrijk geopenbaard. Maar het idee, wat Paulus hier uiteenzet, is dat Israël niet gehoord heeft. En dat Israël nu Lo-Ami is, niet mijn volk. En dat God een volk uit de natieën verzamelt voor zijn naam. Om die woorden uit Handelingen 15 van Jacobus maar eens aan te halen. Dus zou je af kunnen van, ja, maar hebben ze het dan niet gehoord? Want als het geloof is uit het horen en zijn herauten onder hen gestuurd om die boodschap te proclameren. Hebben ze het dan niet gehoord? Nou, dan zegt... Dus, ja, dat is ook mooi, hè? Dan zegt Paulus, nou, sterker nog, hun klank ging uit over de gehele aarde. Er zijn natuurlijk Joden zijn Joden in het land, maar ook tot aan de einden der aarde, in de verstrooiing. Paulus haalde al een schriftplaats aan uit Jesaja, waar het gaat over dat in de toekomst onder de natieën dat volk gepredikt zal worden en terugverzameld zal worden naar het land. En want het... Het volk bevindt zich onder natie, het bevindt zich tot aan de einde van de aarde. Maar dan zeg ik, hebben zij het niet gehoord? Nou, sterker nog, hun klank ging uit over de gehele aarde, zegt Paulus hier. En hun uitspraken tot aan de einden van de bewoonde wereld. Dus overal, over heel de bewoonde wereld, over de gehele aarde, ging het woord van God uit. Dat zou overal gehoord kunnen worden. Maar ook dit is een aanhaling uit de Hebreeuwse Bijbel. En een hele bijzondere, want dit is Psalm 19. En Psalm 19, ja, dit heb ik allemaal gezegd natuurlijk. Psalm 19 gaat over, nou laat het gewoon lezen, over de hemelen die Gods eer vertellen. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dag en nacht spreekt overvloedig. Nacht op nacht onthult kennis. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Toch gaat in heel de aarde hun verklaring uit. Hun uitspraken tot aan het einde van de wereld. Dit zijn dus die woorden die Paulus aanhaalt in Romeinen 10. Maar waar gaat het hier over? Over de sterren en de sterrenbeelden. En voor mij apart de zon, de maan en de sterren, want alles heeft een betekenis. Maar alles aan het uitspansel vertelt van Gods eer, van Gods heerlijkheid. Alles aan de hemelen en de verkondigt het werk van zijn handen. Maar Paulus heeft het over hemellichamen en wat hij doet. Dit is niet Paulus natuurlijk. Ja, zo raak je in de war. Paulus haalt die woorden aan. Maar deze psalm spreekt over de hemellichamen. Maar er worden allemaal woorden gebruikt met betrekking tot woord, tot uitspraak. Vertellen, verkondigen, spreken, kennis onthullen. Spreken, stem, gehoord, verklaring, uitspraken. Dus heel deze, ja, dus heel de schepping spreekt van God, maar het gaat hier over de hemelen en het uitspansel en de lichten die aan het uitspansel staan, die vertellen over Gods heerlijkheid en over de werken van zijn handen. En dat gaat over de sterrenbeelden. En die sterrenbeelden, die zijn van alle oude volken kennen die sterrenbeelden. En in de sterren staat het evangelie. Ja, we hebben die sterrenbeelden wel eens besproken. Ik wilde uitgebreid besproken zeggen, maar dat viel ook wel weer mee, want het kan veel uitgebreider. Maar ik ben in ieder geval toen voor zover ik daar zicht op heb, een tipje van de sluier opgelicht over de betekenis van die sterrenbeelden. Maar al die beelden, al die sterrenbeelden aan de hemel, die vertellen van dat er een verlosser zou komen en dat God zou verlossen, bevrijden. Al die sterrenbeelden. In allerlei aspecten, allerlei facetten. En Paulus haalt deze woorden in Romeinen 10 gewoon aan en hij zegt van ja, iedereen kan het weten. Iedereen kan het gehoord hebben, want de sterren, de hemellichamen spreken. En al die sterrenbeelden, ja, tegenwoordig is men dat kwijt. Of bijna kwijt. Maar van oudsher wisten al die volkeren, die waren bekend met die sterrenbeelden. En ja, dat ze er een draai aan gaven, dat is natuurlijk ook weer zo. Maar zij kenden die sterrenbeelden en zij wisten dat die sterrenbeelden spraken van verlossing en bevrijding. En dus dat er een plaats moest zijn die sterrenbeelden geplaatst had aan het uitspansel. Overigens, het vervolg van de psalm gaat juist weer over het geschreven woord. Het gaat over de wet en de onderwijzing des Heren. Maar ja, ik ga nu niet die psalm bespreken, maar dat, en dan wordt het vergeleken met honing en met goud. En er worden de bevelen des Heren, de wet des Heren, de vrezen, dus dat gaat allemaal over het woord. En er worden juist weer Dan worden niet woorden als vertellen, verkondigen, spreken enzovoorts gebruikt. Maar er wordt gezegd dat het goud is en honing. Er worden juist allerlei beelden van het woord van God en van het onvergankelijke woord van God gebruikt. Nou, Paulus gaat verder. Hè? De vraag was, hebben zij het niet gehoord? Nou, sterker nog, hebben ze het niet kunnen horen? Nou, ze hebben het zeker kunnen horen, want tot aan het einde van de aarde is die kennis bekend, want de hemellichamen vertellen ervan. Maar zeg ik, kende Israël het niet? En eerst zegt Mozes, dus weer een aanhaling van Mozes, ik lees even verder. Ik zal jullie jaloers maken op wat geen natie of volk is. Ik zal jullie toornig maken op een onverstandige natie. Onverstandig volk. Hij kende Israël niet in de zin van, ja, als ze het dan wel hebben kunnen horen, begrepen ze het dan niet? Wisten ze het dan niet? Heeft Israël het niet kunnen begrijpen of kunnen weten? Dan komt dit is een vraag. Kende Israël het niet? Hebben ze het niet kunnen weten, kunnen begrijpen, niet kunnen herkennen? Nou, dit is één vraag en er komen nu drie antwoorden. Ook weer allemaal aanhalingen uit de Hebreeuwse Bijbel. Nou, eerst, dus dit is nummer één. Niet dat Paulus ze genummerd heeft, maar hij zegt eerst, in de eerste plaats, ik zal jullie jaloers maken op wat geen natie is. Ik zal jullie toornig maken op een onverstandige natie. Ja, er was dus een, kon Israël het niet begrijpen? Nou, er was dus een volk, dat eigenlijk geen volk is, dat het wel begreep. Dus het was wel te begrijpen. Dit is wel naar de mens gesproken. Hè? Want in hoofdstuk 11 gaat Paulus ook zeggen dat God hun ogen toegedaan heeft. Dat ze verblind zijn als volk. Maar er was dus een volk dat het wel greep, dat het wel begreep. Een volk dat eigenlijk geen volk is. En dit citaat komt uit Deuteronomium 32. En daar staat, we waren vorige keer in Deuteronomium 30, dus dit hoort bij die hoofdstukken. Dus daar staat ook heel veel profetie in die hoofdstukken, in dat Deuteronomium, in die laatste hoofdstuk van Deuteronomium. En hier heeft God al gezegd. Hij zei, ik zal mijn aangezicht, Gods aangezicht, ten diepste is dat Christus natuurlijk, want Gods beeld is Christus, dus wanneer wij God zien, zijn aangezicht, dan is dat Christus. Maar dat wordt hier gezegd, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is, want zij zijn een totaal verdorven generatie. Kinderen in wie geen enkele trouw is. Zij hebben mij tot jaloersheid gebracht met wat geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Het is ook goddelijke humor, hè? Zij hebben mij tot jaloersheid gebracht door wat geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwekt door wat geen God is, door nietige afgoden. Afgoden die niet zijn, dus dat zijn helemaal geen goden. Maar ja, je moet het een naampje geven, dus het zijn nietige afgoden. En dus daarom zal ik hen jaloers maken door een volk dat geen volk is. Dat is wat Mozes hier zegt. Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. En die jaloezie is geen jaloezie van, oh, dat willen wij ook graag. Nee, want daar staat erachter, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Jaloezie kan natuurlijk ook heel negatief zijn. Hè? En dat is wat we doorheen heel het boek Handelingen zo'n beetje vinden. Dat waar Paulus verscheen. Paulus sprak in de synagoge. Nou, en zonder uitzondering brak daarop de ellende uit, om het netjes te zeggen. Het toornig werden zij. En jaloers. Ik zal hen. Dus God maakt hen jaloers door wat geen volk is. En dat is natuurlijk de Ecclesia. In de letterlijke zin, ook volgens Van Dalen, zal dat wel geen volk zijn. Want het wordt verzameld juist uit alle volkeren. En het is een dwaas volk, hè, tussen aanhalingstekens, omdat aan hen niet de woorden God zijn toebetrouwd. En omdat God heeft zijn woord gegeven aan dat volk, ook nog eens in hun taal, hè, het Hebreeuws. En nu, in deze tijd, verzamelt God zich een volk uit de natie voor zijn naam, dwazen. Dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 1. Het zijn over het algemeen dwazen met een paar uitzonderingen. Alle uitzonderingen zitten hier natuurlijk, maar want anders zeggen jullie straks van ja, hij noemde me een dwaas. Dat wil ik natuurlijk niet. Nou, bij sommigen zou ik er geen moeite mee hebben trouwens.
Als je iets zegt.
Ja, precies. Ik weet wie het zegt, ja. Dus ik zeg het, dus de gek spreekt. Ja. Maar het is ook dwaasheid dat nu tot dat volk gesproken wordt, het woord van God gesproken wordt in allerlei belachelijke lippen. En dat vers hebben we de vorige keer al aangehaald en besproken, omdat Paulus dat ook aanhaalt in deze hoofdstukken. Want God had voorzegd, ik zal door belachelijke lippen tot dit volk spreken. Nou, dat gebeurt in deze tijd. Het is voor een Jood een belachelijk idee dat in het Nederlands of dat het woord van God zou klinken in een andere taal dan in het Hebreeuws. Want het Hebreeuws, dat is de taal van God. En alleen al omdat het Nieuwe Testament in het Grieks is geschreven, is al een vervulling van die profetie van Jesaja natuurlijk. Er zijn er nog meer, want ook het spreken in tongen was een teken voor dat volk van Israël, dat God in belachelijke lippen tot het volk zou spreken. Maar ja, zo zijn er nog wel meer vervullingen natuurlijk. Elke keer als nu het evangelie wordt gesproken tot een Jood in, weet ik veel, in het Engels of in het Nederlands of nou, noem het maar op. Ja, is dat in het Joods denken een belachelijk idee. Nou, maar God heeft het voorzegd in de Hebreeuwse Bijbel. Dus ik zal daarom jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. En Jesaja waagt te zeggen, ik werd gevonden door wie mij niet zoeken. Ik werd kenbaar voor degene die mij niet vroegen. Ja, heeft Israël niet verstaan? Heeft Israël niet begrepen? Antwoord 1. Hè, zelfs dat wat geen volk is, een onverstandig volk, een onverstandige natie, zij hebben het wel begrepen. En hier antwoord 2 uit Jesaja 65, ook weer Jesaja. Ik werd gevonden door wie mij niet zoeken, ik werd kenbaar voor degene die mij niet vroegen. He, ik ben gevonden door hen die naar mij niet vroegen. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Letterlijk staat er, zie ik ben. De naam van God, hè? Ik ben. Of ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, hoe dat ook maar vertaald wordt. Maar het volk Israël, hè, dat is ook van Elohim, van God. Het volk Israël is naar zijn naam genoemd. Maar Jesaja heeft al voorzegd dat hij zou gevonden worden door hen die naar God niet vroegen. Die naar hem niet vroegen. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Tot het volk dat na mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Maar tot Israël zegt hij, de gehele dag spreid ik mijn handen uit naar een ongehoorzaam, ongezeggelijk, zij die zich niets laten gezeggen, en tegensprekend volk. Ook weer Jesaja, maar dan het volgende vers, Jesaja 65 vers 2. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid tot een weerspannig volk, dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Dus het wordt hier gezegd door Paulus, tot Israël zegt hij, de gehele dag spreid ik mijn handen uit naar een ongezeggelijk en tegensprekend volk. Er is dus een volk waar God zich intensief mee bezighoudt, mee bemoeit. Hij heeft zijn woord toevertrouwd. Het is zijn uitverkoren volk. En hij heeft zijn handen daar naar uitgespreid. De hele dag spreid ik mijn handen uit naar een ongezeggelijk en tegensprekend volk. En toch hebben zij het niet gehoord. Nou, hoe komt dat? Dat staat in Jesaja 65 vers 2. Dat zij de weg gaan die niet goed is. Namelijk naar hun eigen gedachten. Er is een volk dat hem niet zocht, maar hem wel heeft gevonden. En er is een volk waar God zich intensief mee bemoeit. Maar die vinden hem niet. Nou, hoe kan dat? Nou, omdat zij zich richten naar hun eigen weg die niet goed is. En wandelen naar hun eigen gedachten. In het voorgaande hoofdstuk ging het erover dat zij een eigen gerechtigheid zoeken. Ik zeg het vorige hoofdstuk, maar dat is het voorgaande. Dat zij een eigen gerechtigheid zoeken te doen staan. Of zoeken op te richten. Zij waren bezig met hun eigen gerechtigheid te bewerken. En daar hebben we het de vorige keren natuurlijk over gehad. Zij werkten de wet, maar geloofden niet waar de wet van sprak. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid te doen staan, staat er. En daarom werden zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Werden zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderschikt. En de rechtvaardigheid van God is dat God zijn woord vervult. Dat God belooft en dat God het doet. Maar het volk zei van u heeft gesproken, wij gaan het doen. Nou en daarmee daardoor hebben zij dus ook niet gehoord. En daardoor hebben zij ook niet begrepen. Zij zochten hun eigen rechtvaardigheid op te richten, hun eigen rechtvaardigheid te doen staan. En werden daarmee aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. En God die zich de gehele dag zijn handen uitspreidde, bleef dat doen naar een ongezeggelijk en tegensprekend volk. Totdat zij terzijde werden gesteld, God zich een volk uit de natie ging verzamelen, die niet naar zijn naam genoemd werden en die aan wie hij zijn woord niet toevertrouwd had, en die hoorde wel. Ja, dat is een wat abrupt einde, maar dat heeft dan te maken met de hoofdstukindeling, want ik wil dan toch gewoon voor de volgende keer verder gaan bij hoofdstuk 11 vers 1. Maar dan, want daar gaat Paulus dan in op de vraag, heeft God zijn volk dan verstoten? He, als zij niet gehoord hebben, als zij niet begrepen hebben, als zij hun eigen rechtvaardigheid zochten op te richten en God zich nu een ander volk verzamelt uit de natie voor zijn naam, een ander volk dat geen volk is, een dwaas volk. Ja, heeft God dan zijn volk verstoten? En hoe zit het dan met die belofte van God? Nou, dat gaat Paulus allemaal uitleggen in hoofdstuk 11. En ik zal alvast zeggen, als jullie de volgende keer niet bij zijn, dan heb je dat in ieder geval meegekregen. Ook met Gods volk, dat komt goed. Maar daarover hebben we het dan de volgende keer. En voor nu laten we het hier dan bij.